Naar 2 Samuel gaan wij weer. Waar wij zojuist gelezen hebben en besproken hebben. Die merkwaardige geschiedenis. Waarbij, als u mij vraagt, de laatste overlevenden van het huis van Saul werden gehangen. Alle 7 tegelijk. Zoiets zie je anders alleen maar in films, denk ik, ten altijd. Maar goed. Ik heb het niet geschreven, dus ik ga daar niet over. Maar dat is wat ons beschreven wordt. En historisch, ja, u weet hoe het was. Het gaat om niet eens deze personen zelf, maar wel om die familie. Om zo te zeggen. En in het bijzonder dus vader Saul, die zich vergrepen had aan de Gibeonieten. En ik hoop dat u duidelijk geworden is dat het een uitbeelding is van christenvervolging uit onze bedeling. Als ik het gewoon heel concreet zeg, zonder wat vagere dingen eromheen, dan is het dat. Die Gibeonieten die tot Israël gerekend worden, bij Israël hoorden, waar een verbond mee gesloten was. Je kunt ook zeggen, de Calvinistische term zou zijn die onder het verbond gebracht waren. Maar toen maar. Maar die door Saul vervolgd werden. En u weet, Saul is nou eenmaal een beeld van de wet. En de Gibeonieten in de tijd zijn een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze bedeling. Ze lijken van ver en toch kwamen ze van dichtbij. Het lijkt van ver uit de heidenen, maar het was toch dichtbij, want het was toch Israël. Man. Meer ga ik daar nou niet van zeggen meer. Dat moet dan maar duidelijk zijn. En het is nou eenmaal zo, maar dat is altijd wat lastiger. Het is nou eenmaal zo dat God een administratie, dat is echt het goede woord, een administration, een administratie bijhoudt met betrekking tot de volkeren als zodanig. En dat betekent dat het Joodse volk dus nog wat te wachten staat vanwege de christenvervolging. Vanwege de Christusvervolging dan. U weet wel, Saul, wat vervolg gij mij? Dit gaat dan over een andere Saul in het Nieuwe Testament. Maar het is niet voor niks dat die man zo heet natuurlijk. Hij vertegenwoordigde de wet net als deze eerste Saul uit de geschiedenis enzovoorts. En daar komt een oordeel over. Dat gaat niet zomaar voorbij. En dat geldt niet alleen voor wat we dan gemakshalve dan maar noemen het Joodse volk, maar dat geldt eigenlijk voor alle volkeren. En hun geschiedenis is namelijk bepalend voor hun positie. Nou ja, voor het oordeel dat over die volkeren zal komen en hun positie vervolgens in het geopenbaarde koninkrijk van de zoon des mensen, dan wel de zoon van David, de zoon van God, de Messias. Zo ligt dat nou eenmaal. En dat in strijd is met allerlei conventies die wij bedacht hebben over de verantwoordelijkheid en de rechten van het individu enzovoorts. Ja, daar kan ik ook niks aan doen dat het daarmee niet strookt. God heeft nou eenmaal zijn administratie met betrekking tot de volkeren. En ik hoef alleen maar te zeggen, er staat niet voor niks toch zo'n hele volkerentabel. Wij noemen het de volkerentafel, want zo heet dat van oudsher. Wat hetzelfde is, een tabel, een tableau, le table, de table, een tafel, een tabel. Een tableau, een volkerentafel in Genesis 10. Netjes uitgeteld, 70 volkeren. Dat is het. En die hebben een song en die spelen een rol. Dat is het wat luchtige woord daarvoor. Die doen zo het een en ander in de loop van de geschiedenis. En daar zullen ze voor beloond dan wel bestraft worden. Zoals ook dat het geval is met individuele mensen. Want een volk wordt wel degelijk gerekend tot een eenheid. Eén familie, één volk, enzovoorts. Ik kan het niet in Duits zeggen, maar het hoeft ook niet. Nee, dat mag niet natuurlijk. Dat mag ik niet zeggen in Duits. Maar, maar één volk. Hè? Waarover dat oordeel zou komen. En dat is wat hier dus ook daadwerkelijk een rol speelt. En wat geprofiteerd wordt. De strijd van David is trouwens niet alleen tegen Saul en zijn familie. Maar zoals u weet ook tegen de Filistijnen. Dat is een merkwaardige driehoek trouwens. Want Sauls strijd was ook tegen de Filistijnen. En de strijd van David ook. Maar Saul en David samen krijgen oneenigheid. En dat hebben we dus allemaal al uit en te treuren. Schrijf je dat aan elkaar tegenwoordig of niet? Ik kijk even naar Wil of naar Even. Uit en te treuren? Of is het al te verkort? Uit en treuren? Oké. Ik moet het nakijken. En anders vraag ik het aan Johan Bos. Maar goed, zoiets. We hebben dat al heel uitgebreid besproken. Want ja, het komt elke keer weer terug. En dat heb ik u gezegd. Dat is omdat dat nou eenmaal het kenmerk is van het menselijk bedrijf. Wij zitten met die oude natuur, waar de Filistijnen een uitbeelding van zijn, van het vlees, van de zondige mens, puur. Nee, ik heb het niet over overheden en machten of ander gespuis. Is dat goed, hoor? Nou ja, goed. Want dat is weer wat anders. Maar we hebben het over de Filistijnen als uitbeelding van de natuurlijke mens. Die Filistijnen die overal weer de kop opsteken. En dat is ook ongeveer de betekenis van hun naam. Ze zijn hardnekkig, enzovoorts. En de wet heeft tot doel, dat weet u langzamerhand, want dat staat uitgebreid allemaal in het Nieuwe Testament. Al ontgaat het velen. Maar de wet heeft tot doel, officieel, dat kan een kind begrijpen. Ik heb het trouwens van Ouweneel geleerd. Nou, dat is niet waar, ik heb het niet van hem geleerd. Maar de wet is er om de natuurlijke mens en de zonde in de natuurlijke mens te beperken. Te onder druk te houden. De zonde te bestrijden. Zodat de wet voorschrijft wat we wel en niet mogen. En dat scheelt dan weer een heel stuk. Dat denken ze in Den Haag ook. Als je wetten maakt waarin je het een en ander verbiedt, dat gaat helpen. Ik geef u de verzekering dat we straks met oude jaar, want het is zo weer kerst en oude jaar. Dat als het verboden is om hier een vuurwerk af te steken, wordt het nog leuker. Dus, toch? En, nou ja. Die dingen werken namelijk niet. En dat is de zwakheid en onprofetelijkheid. Ik citeer even twee termen maar uit Hebreeën 7. Staat nog meer in de Bijbel. Het is een bediening des doods. Staat ook, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En die is rechtvaardig en heilig en goed. Dat is waar. Je kunt er niks mee. En dat is Saul. Van Gods wegen gegeven, van Gods wegen ook weer gedisqualificeerd, dan wel, God heeft er een eind aan gemaakt. En dat was het dan. En Saul moest strijden tegen de Filistijnen. En dat ging redelijk, maar winnen was er niet bij. En ik zei, het ging redelijk, omdat hij gezelschap kreeg, zomaar spontaan, van ene David. Die met zo'n naam, daar zou je het niet van verwachten. Een doet, hè? Een doetje heet dat. Wij in het Nederlands maken er altijd verkleinwoorden van. Maar een doet is het. In het Engels bestaat het ook, dan is het leuker. Het is een dude. D-U-D-E. Maar het Nederlands een doet, dat is. Een watje. Ja, kijk, mooi. Ja, zoiets, ja. Maar. Het woord betekent letterlijk dus een lieverd, hè? Een beminde. Deze is mijn zoon, de geliefde. Als je dat vanuit het Nieuwe Testament terugvertaalt naar het Hebreeuws, krijg je gewoon, deze is mijn zoon, David. Ja. Nou ja, niet te veel uitweiden. Kom op. Het was David die dan van achter de schapen en raad is wat. Saul versloeg zijn duizenden, maar David zijn tienduizend of zoiets. Dat weet u toch? En Saul werd dus jaloers, want David deed het beter. Het is namelijk een betere manier om de oude mens te bestrijden. En de zonde in de oude mens. Een betere manier van de wet dan de wet. Dat is genade. Daarmee wordt zonde als het ware gebagatelliseerd of genegeerd. Laat het maar weg. Vergeving en we letten er niet meer op. Dat neemt niet weg dat daarbij komt kijken dat de mens onderwezen zal worden. Niet met verplichtingen, maar onderwezen zal worden wie Christus is. En dat hij ons verlost heeft van dat eeuwige gedoe van die Filistijnen. Dat is het verhaal. Maar u begrijpt, als Saul staat voor wet en daar. En dus Mozes. En als David staat voor de genade en dus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, dan hebben Saul en David dus ook oneenigheid. Want Saul kan het niet hebben dat iemand als David meer resultaten brengt dan hij. En dat is het. En daarom vervolgde Ismaël Isaac. Ik weet niet hoe snel jullie nog zijn. We zijn nog vroeg op de avond. Maar er staat in Galaten 4. Ismaël staat voor het oude verbond der wet. En Isaac staat voor het nieuwe verbond der genade. En dus Ismaël als de slaaf, als gebonden aan de wet, vervolgde degene die vrij was, Isaac. Het is hetzelfde verhaal. Ik zei het u, het is het hoofdthema van de Bijbel en eigenlijk ook van de menselijke geschiedenis, de menselijke filosofie. Misschien zelfs wel van de hele cultuurgeschiedenis ook nog, maar ik denk dat je daar nog iemand op moet promoveren, dit thema, maar toe maar. Maar zo is het, is altijd waar het over gaat. De vrijheid van het individu enerzijds en anderzijds de wet die collectief op de mensen gelegd wordt. In dat spanningsveld. Ja, dat is, het is net het klimaat, hè. Het warmt op en het koelt weer af. Je kan er niks aan doen. Zo gaat het. De wal keert het schip naar de andere wal. En die wal keert ook het schip weer. En zo gaat dat. En dat is wat hier beschreven wordt. Nou ja, wat beschreven wordt is eigenlijk het definitieve einde van die strijd. Begrijpen we niet verkeerd, historisch is daar nooit een eind aan gekomen, tot op heden. Maar daar komt een eind aan in de toekomst. En dat is uiteraard wat gesymboliseerd wordt. Hier met, want niemand had er meer aan gedacht, maar hier met die zeven zonen nog van Saul. Ze waren goed verstopt, denk ik wel eens, maar niettemin, ze moesten er alsnog aan geloven. Is dat een goede uitdrukking nu of niet? Ja, ik had ook kunnen zeggen ze werden afgemaakt. Dat is ook een goede uitdrukking in dat verband. Dan is het klaar, toch? Dat is wat de term het is. Ja, het schijnt niet zo net de term te zijn, maar ik vind dat je moet weten wat die term eigenlijk zegt. Dan is het afgelopen. Dan is het finito of zoiets. Nou ja. Dat is wat wij vinden. Met eer, want de lui worden eervol begraven, overigens. Dat is omdat ze een beeld zijn van de wet. En het is de wet des Heren, die heilig is en rechtvaardig is en goed. Maar die wet doet zijn eigen ding, heeft een verkeerde uitwerking, omdat de mens niet deugt. Moeten we dan ook niet, na dit verhaal over die zonen van Saul, moeten we dan niet ook een oordeel komen over de Filistijnen? En ik moet u zeggen, u wordt op uw wenken bediend, want dat is de rest van dit hoofdstuk. Voorts hadden de Filistijnen, zo gaat het verder, in vers 15. Die komt er vanzelf. Voorts hadden de Filistijnen nog nog een krijg. Of nog steeds een krijg. Dat ging maar door. Dat is de aartsvijanden van Israël. En ja, je moet eigenlijk zeggen, tot in onze dagen. Want ja, ik heb begrepen dat de Palestijnen van vandaag uitdrukkelijk zich uitgeven voor de Filistijnen van toen. We are the Philistines. Dat zeggen ze gewoon. Natuurlijk. Maar ja, als je het opschrijft, dan is het ook volstrekt hetzelfde. Toch? Dat begrijp je toch? Trouwens, wij lezen in ik weet niet, bij een van de grote profeten is een profetie die naangaande, en boven die pericoop staat dan profetie tegen Palestina. Staat er boven? Profetie tegen Palestina. Maar ja, het gaat over de Filistijnen, hoor. En daar komt de naam ook vandaan, hè. Hebben ze u dat wel eens verteld? Het land heette Canaan. Eventueel Judea. Hoewel dat meer de naam was van het tweestammenrijk en dus een zuidelijk deel van het land. Maar na alle opstanden en na de... In de dagen van de Romeinen, na alle opstanden en Bar Kokhba, daar ben je alweer een paar even verder trouwens, na alle opstanden van de Joden in het land, hebben de Romeinen rigoureuze maatregelen genomen, hebben Jeruzalem verwoest en geëgaliseerd, zodat we de diverse heuveltoppen, zoals bijvoorbeeld de berg Sion, niet meer kunnen terugvinden. Echt niet. Nee, ze hebben daar ergens een bordje in de grond gestoken. Sion. En daar hebben ze toen een grafmonument opgericht voor David, zodat de mensen denken dat hij daar begraven is. Dat is niet zo, ze hebben alleen een monument opgericht voor hem. Dan kan je dan langslopen. Maar goed. Maar ze weten niet meer waar het is, want het is geëgaliseerd en dat is met opzet gebeurd, zodat de Joden hun heilige plaatsen binnen Jeruzalem niet meer kunnen terugvinden. Dat is met opzet gebeurd. Men heeft de naam van de stad veranderd. Dat weet ik zo gauw niet meer. Aelina, Capitolina, weet ik veel. Laat me zitten. Als u dat zoekt, het maar na op internet. Maar een Latijnse naam. Die is niet echt goed blijven hangen. Mede natuurlijk omdat het Mohammedanisme, wat weer een paar eeuwen later kwam, toch belang hecht aan de plek, aan Jeruzalem. Mede vanwege de Bijbelse achtergrond. Dus, maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Maar de Romeinen hebben toen het hele land ook veranderd. En ze hebben de naam van de Filistijnen, de aartsvijand altijd van Israël, en van de Joden natuurlijk, per definitie, die naam hebben ze gegeven aan het hele land, Palestina. Zodat de inwoners van het land zich Palestijnen gingen noemen. Nou zeg ik het iets te kort, want het is ook alweer niet zo natuurlijk, maar het land heette Palestina. De inwoners, de eeuwen door, heetten gewoon Arabieren. Waarom? Omdat ze dat waren, Arabieren. Op een enkele figuur met een motorfiets na dan. Lawrence. Maar goed. Want dat was een Brit, maar dat doet er nou niet toe. Nee, de naam Palestijnen, dat is tot ons gekomen via weer een andere constructie. Het land heette Palestina. Palestina wordt weer vrij, staat in een van onze... Nou, wij zingen het lied, weet ik eigenlijk niet. Maar een van de liederen van Johannes de Heer, over de tekenen der tijden. Palestina, en dus schreef het in de 30e jaren. Palestina wordt weer vrij, en zo'n regel. En, het land heette nou eenmaal Palestina. Die begrijp je toch? Nou ja. En toen de Joden daar zich vrij mochten vestigen, dat was internationaal geregeld via de Volkenbond en later de Verenigde Naties. En de Joden mochten zich daar vrij vestigen. Nee, dus niet veroveren, vrij vestigen. Afgezien van dat ze het land kochten met internationale fondsen. Maar Joods Nationaal Fonds, zeker. Maar dat weet nou niemand meer. Maar goed. En toen daar dus een Joodse staat werd ontwikkeld, nadat eerst Engeland zich uit het verhaal had teruggetrokken, maar niettemin onder goedkeuring van de Verenigde Naties in 1948... onder de naam Israël, wat natuurlijk toch wel erg hoog gegrepen is, maar dat Judea moet heten natuurlijk. Maar toen maar. Daar is ook een verhaal aan verbonden, maar dat ga ik u ook niet vertellen. En toen die staat zou uitgeroepen worden, want er stond echt wel een paar weken van tevoren vast, toen zeiden de buurlanden tegen de Arabieren die in Palestina woonden: gaan jullie er nou even uit? Want zodra die staat wordt uitgeroepen, vallen wij het aan, dan vernietigen we het hele zaakje, drijven we de Joden de zee in en dan kun je daarna gewoon weer terugkeren. Hetgeen zij in grote menigte toch gedaan hebben. Dat wil zeggen, hebben het land verlaten, de oorlog is uitgebroken, maar de net verse Joodse staat werd niet vernietigd. En toen wilden ze terug. Ik geloof het al niet, maar ze wilden terug, want daar hebben ze het goed. In dat door de Joden gekoloniseerde land. Dat is het. Toen wilden ze wel terug naar huis en uit. En toen zei de Joodse staat: ja, jullie hebben ons in de steek gelaten, jullie zijn weggegaan, jullie stonden eigenlijk aan de kant van onze tegenstander, we willen jullie niet hebben. Een gedachte die in Europa tegenwoordig volkomen vreemd is, maar ja. Toen maar dan. En sindsdien, ze konden niet terug en toen hebben de Arabische landen daaromheen hebben het probleem in stand gehouden, hebben ze benoemd tot Palestijnse vluchtelingen. Palestijnse vluchtelingen uit Palestina. Daarna heten ze Palestijnse vluchtelingen en vervolgens heten ze Palestijnen. En vervolgens heten ze Palestijnse volk. Maar er bestaat geen Palestijns volk. Historisch bestaat er niet zoiets uit onze dagen dan als een Palestijns volk. Ze hebben zichzelf zo benoemd. Of dat kan, of dat mag. Ja, dat kan. Maar ja, het probleem is wat ga ik nou weer zeggen? Vroeg of laat krijg ik hier last mee. Maar, nee, meen ik serieus. Maar de Joden, want wij praten over een Joodse volk, ja, dat is ook een tamelijk kunstmatige constructie. Omdat de meerderheid daarvan helemaal niet van Juda afkomstig is en dit is ook bekend. Het zijn aanhangers van de Joodse religie, historisch. En zo is het gekomen. Maar dat maakt het lastiger over te spreken. Maar dat betekent, nee, ik ken categorieën die zeggen: een Joods volk bestaat dus helemaal niet op die grond. Net zo min als een Palestijns volk. Maar dan moet ik u zeggen dat als je je daarvoor uitgeeft voor Joods en je gedraagt je als Joods en je hebt een Joodse cultuur waar je aan hecht, een Joodse identiteit waar je aan hecht, dan ben je een Jood. Ook naar Bijbelse maatstaven. Ja. En dus vervolgens, als je uitgeeft voor een Filistijn en je gedraagt je als een Filistijn, dan ben je een Filistijn. En aangezien er profetieën zijn over het Joodse volk, ik bedoel echt het Joodse bedoel ik nu, over Juda, over de Joden, profetieën zijn over de Joden die in verband met de wederkomst van Christus onder het oordeel zouden komen, want er is nog steeds de 70ste week bestemd voor dat volk en die heilige stad enzovoort. Ja, dan moest er toch weer zo'n volk komen en dat is er inmiddels. Een natie, een staat bedoel ik. En die is er inmiddels. Allang, dus we weten niet beter. Maar eeuwenlang is die er niet geweest. Maar hij moest wel komen, want de profetieën gaan over dat volk. Niet als een vervulling van Gods beloften, maar opdat Gods oordeel alsnog over het volk en over die staat zou gebracht worden. Al is het dan vele generaties later. En dat gaat ook gebeuren. Maar datzelfde verhaal geldt voor de Palestijnen. Alleen heb ik nog nooit iemand horen roepen. Niet alleen, ah fijn, Palestina wordt weer, of Palestina wordt weer vrij, er komt weer een Joodse staat. Maar ik heb nog niemand horen roepen, ah fijn, er komt een Palestijnse staat. Alsof het vervulling is van Gods beloften. Dat is het ook niet. Net zo min als de totstandkoming van de Joodse staat uit onze tijd. Nou ja, uit mijn tijd dan. Nog net. Maar goed. Heb je dat nog? En bij het ontstaan van de Joodse staat werd geroepen, dus de vervulling van Gods beloften aan zijn volk enzovoorts. Ik moet u zeggen, dit volstrekt onbijbels is. Dit is de nette term. Dit is, ja, het is volstrekt onbijbels. Het is wel vervulling van het profetisch woord. Maar niet van Gods beloften. En hetzelfde moet je dan zeggen over het ontstaan van de Filistijnen. Wie had dat gedacht? Dat er een Joodse staat zou komen? Weinigen. Maar wie had gedacht dat er iets als een Palestijnse staat zou komen? En toch komt hij er. En die namen, ja, het is eigenlijk verbijsterend dat die namen weer boven komen drijven en gebruikt worden. Maar hetzelfde geldt voor nogal wat landen daar in de buurt, hoor. Die allemaal ontstaan zijn eigenlijk pas in de, of na, of in, of na de Eerste Wereldoorlog. Gek genoeg. Maar goed, u zal ik daar nou verder niet mee lastigvallen. Maar het verhaal van toen, uit het verleden, Oudste Mensheid, herhaalt zich in onze dagen. Je hebt daar weer die Palestijnen. Die zich zo noemen en zich zo gedragen. Nou ja. En dus ze hebben een krijg tegen Israël. Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. Het is net of het vandaag in de krant stond. De Filistijnen hebben... Oké, de Palestijnen, maar dat begrijpt iedereen toch? Dat is exact hetzelfde. Schrijf het maar op. In het Hebreeuws, in het Arabisch ook trouwens. Schrijf het maar op. En het is volstrekt hetzelfde woord. Waarom we het anders uitspreken, dat ontgaat mij. Ja, dat is een kwestie van geschiedenis en talen en noem maar op. Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. Dat wil zeggen, het was aan de ene kant was dat Saul en de familie. En nu voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. En David toog af en zijn knechten met hem en streden tegen de Filistijnen. Dat David moeder werd. Want je wordt er ook zo moe van, hè? Om te vechten tegen de oude mens en tegen de zonde van de oude mens. Die opstandige mens die altijd weer zijn kop opsteekt. Ja, het zijn dubbelzinnige termen. Hoezo? Ja. Hij werd er moe van. Zoiets. Dat gedoe altijd met die Filistijnen. Maar dan staat er ineens, en Isbi ben op. Toe maar. Isbi ben op die van de kinderen van Rafa was. Je vraagt je af hoeveel kinderen Rafa had. En daarna moet ik u zeggen, nou, in de eerste plaats, dat kinderen, dat is mis, dat is gewoon een beroerde vertaling, hè? Dat weet u langzamerhand, dat is zonen van Rafa, en zonen, Benim, heet zoiets als erfgenamen, opvolgers, dat kunnen dus met gemak kleinzonen, achterkleinzonen, bedachterkleinzonen, of bestaat dat ook? Weet ik veel. In de zoveelste generatie, dat hoef je niet bij te houden. Want het punt is namelijk dat wij kennen het begrip Rafaïten. En bovendien, Rafa wordt gewoonlijk vertaald met reus. A giant. Rafa, een reus. Nou ja. Het wordt eigenlijk vertaald met genezen. Als je van niks weet en het woord staat in je woordenboek, staat er iets van genezen. Rafa of rapa, want de F is de P. Wij kennen het als repareren. Rafa. Echt waar. repareren, herstellen, enzovoorts. Maar bij gelegenheid wordt het vertaald met reus in de Bijbel. Ik geloof wel een keer of 25 zelfs. Als het er helemaal om gaat. Maar goed, ik zal u de taalkundige betekenis besparen. Maar die reuzen die we uit het Oude Testament kennen, worden in het algemeen zonen van Rafa genoemd. Refaïten. Niet omdat ze van die man afstammen, want dat is nog maar zeer de vraag of ze van zo'n figuur afstammen. Want van de reuzen weten wij sinds Genesis 6... dat zij het resultaat zijn van de vermenging van, praat ik meervoud? Oké. Van de zonen Gods en de dochteren der mensen. Want die waren er toen, dat was voor de vloed van Noach. Maar er staat bij, maar ook daarna. Waarna ogenblikkelijk de vraag gesteld wordt, zijn die er vandaag ook nog? En dan moet ik u zeggen, bij mij weten niet. Maar ik weet het niet echt zeker. Nee, je hebt die reuze groei, dat weet ik wel, maar schildklierkwestie en wat het allemaal maar was, ook geweest. De dokter in de. Zoiets. Maar we hebben het hier over die reuzen, die geweldigen die op de aarde zijn als gevolg daarvan. Maar bij mijn weten, voor zover mijn kennis strekt, zij planten zich niet meer voort. Zij planten zich niet voort. Dat is niks bijzonders. Nee, je kan een paard met een ezel kruisen en daar wordt dan eventueel wat uitgeboren, maar wat er ook uitkomt, het plant zich niet meer voort. Dat is een doodlopend spoor, om zo te zeggen. Het is onvruchtbaar. En bij mijn weten was het bij deze lui ook. Dus ze zijn incidenteel geboren en waarschijnlijk helemaal niet familie van elkaar, maar ze worden nou eenmaal zonen van Rafa genoemd. Omdat dat waarschijnlijk de eerste is die wij onder die naam en in die hoedanigheid kennen. Want u weet toch dat Jubal de vader was van alle orgelbouwers? Hoeveel zou hij er verwekt hebben, denkt u? Nou, misschien wel niet één. Maar hij is het voorbeeld en de leraar, dus een beetje. Een beetje protestantse harmonie heet Jubal. Of Solidae Gloria, maar zo heette de zangkoren ook al. Hè. Die heb je toch? Sint-Cecilia, nee, dat is de Rooms-Katholieke variant. Ja, dat heette ze Sint-Cecilia. Dat is in het zuiden des lands. Of zo. Maar toen maar. Jubal! Maar dat hij de vader is van al die orgelaars. Ja, dat is niet omdat hij ze verwekt heeft, maar omdat hij dat vak als het ware heeft uitgevonden en doorgegeven. Dat is het dan. En hier dus, ze zijn zonen van Rafa. Ja, dat is niet biologisch, hoewel het zou kunnen, maar het is normaal gesproken niet biologisch. Bovendien, we zijn wel heel ver na de dagen van Noach hier, dus ja, je krijgt er toch wat problemen mee. Maar het gebeurde kennelijk wel. Hier, en met name onder de Filistijnen. Dus letterlijk. Waarom dat onder de Filistijnen is, weet ik niet. Maar van die monsters die eruit voortkomen. Filistijnse monsters. Waarna het een inkoppertje is. Het heet een assist tegenwoordig. Vroeger heette het een voorzet. Maar het is een inkoppertje om te zeggen dat je wat het oude mens betreft, wat het vlees aangaat, komen er wel meer van die monsters bovendrijven. Toch? Ja. Nou goed. Hier hebben we Isbi-Benob. Er worden er trouwens vier genoemd hier. Maar ik lees het gewoon met u door. Isbi-Benob heet hij. Zijn woning is in Nob, heet dat. Hij woonde in Nob. N-O-B, Nob. Wij kennen Nob als de plaats waar David de at van de toonbroden en het zwaard van Goliath van achter het altaar meekreeg en waar de priesters werden uitgeroeid. Via Saul. Dus het noemen van Nob brengt je bij dezelfde kwestie weer. Saul en David, Saul die David vervolgt. Waarbij David daar specifiek een type is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met een zwaard, koning, en brood, hoge priester, want die brengt brood voort, dat weet u, hè. Brood, eventueel wijn. Nou ja, dat laat ik nu verder voor wat het is. Nob, waar nog bij komt, dat Nob, wij kennen de naam Nob als een woord. Het is een woord namelijk. En wij kennen het als nebbe. En een nebbe is een snavel. In het Nederlands. Of is het Vlaams? Weet ik het. Het is Nederlands. Een nebbe. De snavel. Dat hoor je meteen dat het dat betekent. Hoef je niet eens aan. Nebbe. Dat weet je meteen. Dat is een snavel. Ik weet niet waarom. Toch? Of hoor je meteen dat het verband houdt met het woord snavel. Nou ja, laat maar zitten. Wij kennen het woord ook als nabi in het Hebreeuws. Dan is het de gewone aanduiding van een profeet. Namelijk, misschien in de populaire bijbelverklaringen of toelichtingen, kinderbijbels, weet ik het, lees je dan dat een profeet eigenlijk de mond van God is. En dat komt hierdoor. Profeet is nabi en het is nebbe, nob, dat is een mond. Een snavel. Profetie. Maar het vervelende van deze Isbi is dat hij woont in Nob. Daar hoort hij helemaal niet thuis. Daar waar het woord Gods gevestigd is. Daar waar kennelijk de Ark des Verbonds stond. Daar waar de tafel der toonbroden was. Wat was het? 1 Samuel 21? Heb ik dat goed? Meen ik zo uit mijn hoofd. Dat is het profetisch woord. En daar hoort die Filistijn niet te wonen. Het is trouwens dus ook echt geen Filistijnse stad of zo. Maar dat is het probleem. En dat is hoe de Filistijnen werken, de duivel werkt. Want die steekt daarachter. Want dat, ik zei er straks, zoon van Gods. Maar je wordt geacht te begrijpen dat je wel degelijk van doen hebt met hemelse wezens. Ja, ik weet het, dat zie je ook anders alleen maar in films. Maar ja, die films die hebben ook ergens een inspiratie, weet je wel. Ja. Buitenaardse wezen, of een leven is in ergens. Nou, het is eigenlijk binnenaards, maar daar zullen we nou maar niet over vallen. En dan zoeken ze daarna voor veel geld. Ze kunnen het ons even komen vragen. Ja, natuurlijk, dat is er, ja. Ja, echt wel. En niet alleen die, maar ook Sint-Cecilia. En, nou ja, goed, laten we zitten. Isbi Benob. Want Isbi komt van Jashab en Jashab is wonen, of zoiets. Vrucht, kan ook nog. Wonen. Hij woont in Nob. En Nob staat voor voortbrengen in het algemeen. Dan hebben we het voortbrengen, ik zei vruchten, dat is het. Profeteren, het woord voortbrengen. Het is, ik zie het nou staan, 1 Samuel 21, David vlucht via Nob en eet van de toonbroden. Waarna Saul daar de priesters laat doden. Allen die de linnen lijfrok droegen. In Nehemia 11, vers 32, lees je dat Nob behoort tot het stamgebied van Benjamin. Maar goed. En dan 2 Samuel 21 weer. Vers 16. En Isbi Benob, die een reus was dus. En het gewicht zijn een spies, 300 gewicht kopers. Dan denk ik altijd dat voor dit opgeschreven werd, hebben ze iemand een weegschaal laten aanrukken. Of zoiets. Ja. Maar voor vriendelijk dank. Vraagt u mij nou of dat zwaar is, 300 gewichtkopers? 300 gewicht, kobus, grammen, 3 ons. Ik weet niet wat een gewicht koper is en hoeveel het is. Ik begrijp er gewoon uit dat het erg zwaar is. En dat het een toelichting is op dat die man een reus was. En meer zou ik er ook niet over kunnen zeggen. Van wapens heb ik sowieso trouwens geen verstand. En hij was aangegord met een nieuw zwaard, staat er dan achter. Dat u niet denkt dat het een Uzi was. Hè? Hoe Hebreeuws dat ook mogen zijn, Uzi. Mijn kracht betekent het. Wij moesten de vliegen vroeger mee schieten. Nou, we moesten er meer mee sjouwen dan, trouwens dan mee schieten. Met de Uzi. Ja. Inderdaad, Israëlisch wapen. Maar hij was aangegooid met een nieuw... Ja... En deze dacht David te slaan. Want dat is wat de Filistijn altijd doet, hè. Ik moet me netjes gedragen en ik moet me beheersen, maar... als David staat voor genade en het leven onder de genade... Dan moet ik u zeggen dat er Filistijnen zijn die proberen ons die genade af te nemen. En ons alsnog te brengen onder het juk der wet. En dat komt van die geweldigen die dat propageren. En die denken ons wel even te kunnen grijpen. Zoals de man zei, wat is, schreef geloof ik, maar ik denk, maar goed, die zei, wat is dat nou jammer, dat is dat we die Abklein Hanegel niet het zwijgen kunnen opleggen. Dit is al van 30 jaar geleden hoor, want die trekt zich van niemand wat aan. Ja, ik trek me van iedereen wat aan, maar ik ben vrij en ik dien de Heer als vrije man. En dat is de baas, dat bedoel, hoezo? Maar er is altijd wel iemand die probeert te zeggen... Ja, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet doen, dat doe je verkeerd enzovoorts. Breek me de mond niet open. Want het is me natuurlijk ook letterlijk wel menigmaal gezegd. Dat kan wel zo zijn, maar dat moet je niet vertellen... want dan krijg je problemen over, dan krijg je last mee enzovoorts. Ja, gebeurt altijd. Nou, dat is dit... Dat zijn menselijke overwegingen die dan gaan voorschrijven wat wel geschikt is en wat niet geschikt is enzovoort. En het gaat altijd ten koste van de genade. Want op het moment dat je dat zo gaat voorschrijven of gaat aanbevelen, ben je met wet bezig. Dus per definitie wet. Nou goed. Hij dacht David te slaan. Hij kan wel meer denken, denk ik dan. Hè. Maar Abishai... En dat verwacht u natuurlijk al, dat iemand van die zonen van Zeruja, die gewelddadige lui, weet je wel, de garde, enzovoort. Abishai, de zoon van Zeruja en dus een neef van David, hielp hem en sloeg de Filistijn, dat wil zeggen, hielp David, en sloeg de Filistijn, namelijk hij doodde hem. Maar ik weet niet hoe nauwkeurig u leest. Maar het betekent dus dat Abishai en David tegenover elkaar kwamen te staan, letterlijk. En toen was het Abishai, ik zei het toch, van de garde, van de David zijn lijfwacht als het ware. Binnen de familie, nou ja, de familiegroepje zal ik maar zeggen. Die hielp David, hij dacht David te slaan. En toen was het Abishai, Davids neef, en die hielp David, blijkbaar, in de strijd van man tegen man, of zo. En hij sloeg de Filistijn, doodde hem, en daarmee is ook verklaard wat de volgende zin. Toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende, gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde. De man raakte ook al op leeftijd. Opdat gij de lamp van Israël niet uitblust. waaruit ik begrijp dat de lamp van Israël, dat is dus David. En als u het mij vraagt, niet eens primair in zijn positie van koning, hoewel het zou kunnen, maar eerder in zijn positie van profeet, als licht. Of dat ver gezocht is, nee, want het volgende hoofdstuk, nog geen halve bladzijde verder, is Psalm 18. Hoofdstuk 22 hier, is identiek aan Psalm 18. Daar heb je de profeet aan het werk. En daarna volgt hoofdstuk 23, waar David zegt dat het woord van God op zijn lippen geweest is, enzovoorts. Waarbij David spreekt over zijn eigen leven, niet zozeer als koning, maar als profeet. En daar gaat het dus om, hè. Maar hier in 1 Samuel, of 2 Samuel 21, vers 17, hebben wij dus een van die zonen van Zeruja. En die helpt David en verslaat deze Filistijn. En dan vers 18, en het geschiedde daarna dat er wederom een kruis, dat had je wel gedacht, want daar blijft het natuurlijk nooit bij, dat gaat maar door. Dat er wederom een krijg was te Gob. Gob. Nob en Gob. Gob is het, met een gimmel. Dat wordt vertaald met een kuil. Een gegraven kuil. Een laagte. Ik weet niet waar het was, dat schijnt niemand te weten, dus daar laten we het maar bij. Dat er wederom een krijg was, de Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbegai, vind ik altijd leuk, dan denk ik, was er toch een Fries bij. Hè? Maar goed, Sibbe. Toen sloeg Sibbegai de Huzatiet Saf, die van de zonen van Rafa was. Dus daar heb je er weer een, zo'n reus, die wij trouwens ook kennen als Sipai. Dan komt er nog weer een jot achter de naam. Maar je schrijft het in het Hebreeuws volkomen hetzelfde. Er komt alleen een jot achter. Maar Sipai wordt hij genoemd in, dat had ik u nog niet verteld, in 1 Kronieken 20. Want daar vinden we vanaf vers 4 een gelijksoortige uiteenzetting met deze namen. En wat hier Saf heet, heet daar Sipai. En de betekenis blijft gelijk. Dat betekent zoveel als de drempel. Dan wel op de drempel staan. Het wordt in de Bijbel vertaald met deurwachter. Iemand die de drempel bewaakt. Dan kan het ook altijd nog zijn, één vestibule, een overgang, want dat is wat de drempel is, een overgang. Want je moet over de drempel gaan, enzovoorts. Ik heb een notitie staan van Psalm 84, vers 11. Ik weet niet of het klopt, maar I'd rather be a doorkeeper, staat er in het Engels. Hè? Ja, ik ben liever een dorpelwachter, ja. I'd rather be a doorkeeper. Ja. Je kan ook zeggen dat hij scheiding maakt, omdat hij de overgang in de gaten houdt. Van het een naar het ander. Want als het negatief moet, omdat het een negatieve figuur is om zo te zeggen, en je zoekt een negatieve vertaling, waarom dorpelwachter, dat kan positief zijn, maar het is ook uitdrukkelijk negatief, want waarom bewaakt hij de dorpel? Het zal toch niet om dat letterlijke ding gaan, het gaat erom dat niet iedereen erin of uit mag.
De insmijter.
Ja, of de insmijter, een van de twee, maar hij bewaakt de overgang, heet zoiets. En als we het dan over een overgang hebben, ja, dit is de overgang, zoals altijd, van oude naar nieuw verbond, van wet naar genade, enzovoorts. En dan staat er zo'n figuur, zo'n reus, zo'n gorilla, Zo'n kleerkast, ja. Nou ja. Maar hij werd verslagen door Sibbegai. Dan wel Sibgai. Hij wordt een beetje verkort. En dat komt hier van Sabak. En Sabak komt van invlechten, omarmen, samenvouwen, inwikkelen, verward raken. Zoals een ram in de struiken. Bij David. Toen hij Isaac zou offeren. In de knoei raken. Sibbegai. Invlechten, omarmen, samenvouwen. Ik neem aan dat die Saf heeft omarmd, heeft ingevlochten en samengevouwen.
Als een rugslag.
Ja, zoiets inwikkelen en anders weet ik het niet. En als het positief moet vertalen, is het met hij maakt verbinding. In de zin van invlechten, dat kan je ook nog positief uitleggen. De communicatie tot stand brengen. Maar goed, dat is wat hij deed. Sibbegai, de Huzatiet. Die Huza of Huzat, die kennen wij verder niet. En als het term voorkomt, Huzatiet, is het altijd deze Sibbegai, want hij wordt nog wel eens vaker genoemd. Hierna. In de Bijbel. Maar hij hoorde kennelijk tot... die sterke jongens die je anders alleen maar ziet in... weet je wat? Ja. Goed. Voorts was er nog een krijg te Gob, nog eentje, tegen die Filistijnen. En Elhanan, heet die, de zoon van Jaare Oregim, nou ja, of zoiets, denk ik altijd als ik het uitspreek. Die sloeg Bet Halachmi, de welke was met Goliath, de Gettiet. En u ziet daar twee woorden ingevuld, de welke was. En de bedoeling van die tussenvoeging is de verleden tijd die daar geïntroduceerd wordt. Niet is, maar was. Want het idee is dat je anders misschien zou lezen dat het deze Elhanan, de zoon van Jaare Oregim was, die zowel Bet-Halachmi als Goliath, de Gettiet, versloeg. En dat is niet het idee. En dus hebben de vertalers uitdrukkelijk geïntroduceerd. Nou, uitdrukkelijk, ze hebben het heel netjes gedaan. Dat we ons daar niet op moeten verkijken. En dat je het moet lezen als Bet-Halachmi. Ja, dat was die figuur die bij Goliath was. Een maatje van Goliath in de tijd. De Gettiet. Want Goliath, de Gettiet, dat is de beroemde de Goliath. De Goliath, dat weet u, hè? Ja. Wie een spiesenhout was als een weversboom. Mij zegt het niks, want ik weet niet hoe groot een weversboom is. Dus, en ik weet ook niet of die was van Goliath of van Bet-Halachmi. Maar dat doet weinig te zaken, het waren grote jongens. Daar komt het op neer. En het was in dit geval een Elhanan, zoon van Jaare Oregim. Of gewoon Jair. Want daar komt die hele naam vandaan. Elhanan is, die is makkelijk, hè? God is genadig. Elhanan. God is genadig. Wij kennen Johanan, dus Jehovah is genadig. Johannes. Hetzelfde, en nou is het Elhanan. God is genadig. En Jaar wordt gewoonlijk vertaald met iets als doordrenken, verzamelen, van vloeistof namelijk. Maar ik heb de indruk dat het iets met licht te maken heeft, met Jair namelijk. En dat het gaat om verzameld licht. Dat is een van de problemen met het Hebreeuws. Dat is dat er niet werkelijk een vaste spelling bestaat. Zodat woorden, dezelfde woorden, dezelfde begrippen, op verschillende plaatsen verschillend gespeld worden. En dat hangt ook samen met de uitwisselbaarheid, de verwisselbaarheid van letters. En ik geloof dat het hier een alef is die vervangen wordt door een jot dan. Maar die dingen die kunnen. Dat is vervelend genoeg. Maar ja, er is geen voorgeschreven spelling. Dat is in Nederland ook pas betrekkelijk recent uitgevonden. En dan heb je een commissie en die wil je niet naar huis sturen. Dus die blijven de spelling officieel veranderen. Dat is leuk om de kinderen te pesten op school. Ja, bij mij blijft het gewoon een kerkkeurraad en niet een kerkkunraad en een koekenpan, want je bakt er maar één tegelijk in als je mij vraagt, weet ik veel, het is een rare, ja. En Klein Hanenveld, het is niet Hanenveld, maar Hanenveld, dat blijft gewoon zo. Ja, ik zeg altijd oude spelling, maar dan denken ze weer dat het met EY is. En Hanenveld met AE, dat schiet ook niet op. Maar toen maar weer. Dus ik denk dat het iets van doen heeft met het begrip Jair en het priesterschap en het verzamelde licht. Want zo daarmee, met dat licht van het woord van God, wordt de vijand overwonnen. En ik vestig uw aandacht op, Jair, dat brengt ons bij Aaron, want dat is een verwant woord. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament de Jairus tegenkomt. Maar dat is de Griekse vorm van de naam Aaron. Hoofd van de synagoge, weet u nog? Jairus, met de dochtertje. Ja, inderdaad. Maar Jair is in principe hetzelfde als Aaron, maar het komt van oor, licht. Namelijk. Vandaar dat het vertaald wordt Aaron, zowel als Jair, met lichtdrager of zoiets. Maar het is de term ter aanduiding ook van de hoge priester, dus Aaron. En wat de hoge priester moet doen, ja, de verantwoordelijkheid van de hoge priester is om de lamp branden te houden. Nou ja, met personeel doet hij dat. De menorah. In de tabernakel, wat het maar is. Maar eigenlijk om het woord van God te bewaren en te onderhouden. En dus te onderwijzen. Het hoofd van dienst, om zo te zeggen. En ik denk dat dat de betekenis is. Jaare, en dan krijg je Orehim. Dat komt van Arach. En Arach betekent zoveel als vermenigvuldigen, verdubbelen, weven. Vanwege verdubbelen, draden door elkaar, enzovoorts. Kortom, de algemene betekenis is, hij zorgt voor overvloed. Van wat? Licht natuurlijk. Gewoon een beeld van Christus in het Nieuwe Testament. Waarin er staat dat het vlees, en de macht van de duivel ook, maar in ieder geval het vlees, overwonnen wordt door de genade. En doordat de Heer onze harten reinigt van een kwaad geweten. En hij doet dat door zijn bloed, dan wel het bad des waters, door het woord. Zodat wij, gaan we verder met Johannes, zodat wij in het licht van dat woord, in het licht zouden wandelen. En daar in gemeenschap met elkaar. En onze gemeenschap ook zijn met God en met zijn Zoon, Jezus Christus. En wat het maar was. Nieuw Testamentische waarheid. Dat is wat het uitbeeldt. Maar dat had u natuurlijk toch al begrepen als het gaat over het verslaan van een Filistijn. Dat komt pas onder het nieuwe verbond en dat is wat het uitdrukt. En de Gertiet wil gewoon zeggen uit Gad. Een van de vijf steden der Filistijnen. Nou goed, ja oké, okay, Gad betekent zoveel als een wijnpers en dat staat weer voor iets als verdrukking, strijd, doe maar. En dan was er ook een krijg te Gad en er was een zeer lang man, dat vrezen wij al, een zeer lang man die 6 vingeren had aan zijn handen, dat komt goed te pas bij het bespelen van de harp. Dan wel de piano en wat dies meer zijn. Ik las kort geleden over iemand met 19 tenen. Dat lijkt mij ellendig om te blijven vertellen. Dat moet er een weg zijn dan, toch? Of niet? Nou ja, tenen. En 6 vingers aan de handen, of wat het maar was. Met 6 tenen aan zijn voeten staat er. 6 vingers had aan zijn handen. Ik mag aannemen aan elk van zijn handen 6. En 6 tenen aan zijn voeten bij elkaar zijn het 24 digits. Dat wil zeggen 24 vingers dan wel tenen. Dat klopt. Dus volgens de Bijbel is 4 man 6 24. En deze was ook aan Rafa geboren. Nou ja, hoe je dat maar vertaalt dan hoor, want toch maar. Een Rafaïet. En hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder. Ik vind het toch wel aardig dat het nou niet is een zoon van de zuster van David, maar van Simea, Davids broeder. Die, het is nou een broer dus, hè? Ja. Dus het is nog weer een neef, maar dan weer van een andere tak van de familie. Het is ook aardig dat hij Jonathan heet. Want Jonathan was altijd al een beeld van een gelovig overblijfsel toch uit Saul. En daarmee uit het Joodse volk. Een beetje omstreden figuur, Jonathan. Maar toch maar. Maar het was wel weer familie deze keer. En deze 4 waren aan Rafa geboren te Gat en ze vielen door de hand van David en door de hand zijnde knechten. Enzovoorts. En wat die 6 stenen betreft, dat is vreemd genoeg. Het verschijnsel is bekend. Het heet, ik kan het niet onthouden, maar het heet segiditisme. Dat is via het Latijns, segi6, een ditisme is van digit, dat zijn vingers, weet u wel. Digitaal, dat is het tientallen stelsel, maar het zijn vingers, een digit is een vinger, dat weet u toch, hè? Ja, en dat is in het Latijns en we kennen het ook in het Grieks, hexadactyli, want dat, ja, dactyli, dat weet u, dat is de juffrouw met de typemachine. Secretaris in het kantoor, ja. Ik hoop dat het een beetje Vlaams is, maar. Maar toch.
Ik weet het nou.
Een dactylo, hè?
Een dactylo, uitzendbureau, ja.
Uitzendbureau, dactylo, ja. Dat zijn gewoon typistes die uitgeleend worden, ja. Hexa 6. Dactylisme, het is dus een bekend gegeven. De oudste wat ik ervan weet, dat kennen wij alsnog uit afbeeldingen uit Egypte. In die beelden. En men heeft ons wijsgemaakt dat dat betekent dat die farao's die dan afgebeeld worden met 6 stenen enzovoorts, dat hun goddelijke afkomst moet vertegenwoordigen. Ze beschouwen het dan als iets geestelijks. Die 6. Nou ja, voor zover het een typologische betekenis heeft, lijkt het me niet iets geestelijks te zijn. Dat is 5 wel namelijk. Maar 6 niet. 6 is gewoon de mens. Nee, niet noodzakelijk in iets negatiefs, maar het is de mens. Maar het is natuurlijk een soort erfelijke afwijking. En het komt inderdaad in families voor. Zo is het maar net. En nee, je hebt ook schapen met 5 poten. En, maar het heet ook bij gelegenheid polydactylie. Dus het kan ook nog dat er nog meer zijn of minder zijn of wat het maar is. Dan is het ongeorganiseerd. Maar dat heeft natuurlijk, wij zouden dat nu noemen, dus een genetische afwijking. Maar vergis je me niet, genetische afwijkingen die bestaan in elk geval daar waar een mens geen mens als vader heeft. Want ja, die grote afmetingen, dat is ook niet normaal, dat is niet de norm. Er zit wat anders achter, niet noodzakelijk altijd, dat heb ik net ook gezegd, maar toch. Er komt wat vreemd nageslacht uit enzovoorts. En hoe dit dan zit, weet ik niet, maar het duidt op in ieder geval iets vreemds. En wat zes betreft, ja, in de Bijbel is het bij gelegenheid positief, want Adam wordt als een zes beschouwd, de mens wordt als een zes beschouwd, Christus wordt als een mens beschouwd. Zou je gedacht zijn hoe vaak je iets deed op de zesde uren? Ja, in het Johannes-evangelie enzovoorts. Maar ja, de mens kan ook, dat is je de zoon des mensen dus. Maar het kan ook negatief zijn. En vandaar dat je de beroemde 666 tegenkomt in Openbaring. Een getal eens mensen staat erbij. Want dat is het getal van de mens. En dan in optima forma, was er rekenkunstje steekt erachter, maar dat ga ik u niet vertellen. Maar 666, worden dan 3x6 lijkt wel voldoende in ons tientallen stelsel.
Goliath was 6 en nog
wat. Bij Goliath was het uitdrukkelijk ook 6. Nou ja, en nog iets. 6 ellen en een span. Want een L is van een elleboog enzovoort, dus die lengte. Niet die van mij, maar van. Van iemand anders. Maar toe maar. En een span, dat is dan weer een verdeling daarvan. Met andere woorden, er was iets meer dan menselijks aan die man, toch? En dat is het enige wat je eruit kunt afleiden. Maar dat wisten we zo ook al, hoor, zonder die dingen. Maar het gaat er maar om dat die dingen kenbaar zijn. In elk geval, dit is de ondergang van de Filistijnen, officieel. Daar komt het op neer, want hierna horen we er niet meer van. Die zegt tenminste. En daarna loopt het ook inderdaad over in Davids lof en danklied. Wat een beetje ongepast is, want je krijgt hoofdstuk 22, dat is eigenlijk psalm 18. En daarna krijg je de laatste woorden van David in hoofdstuk 23... Maar ja, daarna krijg je nog een heel verhaal in hetzelfde hoofdstuk 23. En nog een beroemde verhaal over Davids volkstelling in hoofdstuk 24. Heb je dat? Zodat het was eigenlijk nog niet afgelopen. Maar toch in deze uiteenzetting eigenlijk wel. Met de ondergang van Saul, het huis van Saul, de ondergang van de Filistijnen. Daarmee is het eigenlijk af. Historisch, wel nu, u weet het, wij leven 3000 jaar later, dus het gaat nog gewoon door. Maar voor de profetische betekenis is het hiermee voltooid en eindigt het verhaal in Davids lof en danklied. 2 Samuel 22, hoewel dat ook gewoon Psalm 18 zou kunnen zijn. Want in de praktijk zijn die bij de hoofdstukken identiek. Zo gaat dat soms. Dat zo'n lied ergens anders ook weer eens afgedrukt wordt. Geïmplementeerd werd, de psalm werd geïmplementeerd in 2 Samuel. Maar het is in principe hetzelfde. Waar dan staat, en David sprak de woorden van dit lied, deze lied, tot de Heere. Het is dus een gebed. Nou ja, het gaat over de Heer in elk geval. Maar het heet, hij sprak de woorden deze lied tot de Heeren. Ten dagen als de Heere hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden. En uit de hand van Saul. Waarbij dan Saul dus toch meegerekend wordt met de vijanden. Maar toch van een apart kaliber. En hij zeide dan, want zo begint dan die psalm officieel, naar deze inleidende woorden, die we trouwens ook in psalm 18 vinden. God is mijn rots. Ik zal op hem betrouwen. Mijn schild. En je bent meteen al bij het Wilhelmus natuurlijk. Mag ik aannemen, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, dat staat er trouwens ook hier. Want het gaat over de rots waarop gebouwd wordt. Eentje verderop. Nee, in vers 3 meteen al, maar ik dacht dat het verderop nog een keer voorkwam. Maar God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen, mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoogvertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld namelijk, hebt gij mij verlost. Het normale woord voor geweld is chamas. Inderdaad, chamas. Wat wij kennen als Hamas, dat is chamas met een geet, het staat voor geweld. Dus per definitie een gewelddadige organisatie ook vandaag. De geweldhebbers. Maar goed. Van geweld hebt gij mij verlost. Van Hamas hebt gij mij verlost. Ik riep de Heere aan die te prijzen is. En ik werd verlost van mijn vijanden. En hier stop ik. Want ja, dit gaat natuurlijk over David. Maar terwijl je straks verder leest, dan kom je toch op het idee, nou is dat nou niet wat overdreven? Waarbij wij de omstandigheden van David nou ook weer niet willen onderschatten. Maar toch, is dat niet wat overdreven? En dan moet ik u zeggen, waarschijnlijk wel. Maar dat is dan zo, omdat de psalm in werkelijkheid niet over David gaat. De psalm gaat over de Heer Jezus. Over de zoon van David. Want alzo David dan een profeet was, hij wist dat God hem onder ede beloofd had dat iemand uit zijn zaad, dat God iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten, zo heeft David dit gesproken over Jezus. Ik probeerde te citeren uit Handelingen 2, waar Petrus dit zegt. Alleen hij zegt het over Psalm 16. En dit is Psalm 18. Maar de omstandigheid blijft dus. En niet alleen voor deze twee psalmen, maar het geldt in principe eigenlijk voor alle psalmen. De hoogste toepassing, en dat is altijd de belangrijkste, is altijd die op de Heer Jezus Christus, wiens woorden dit zijn. Zodat als u wil weten hoe de Heer Jezus zijn leven en de daarbij behorende strijd beleefde, dan zoekt u dat in de evangeliën tevergeefs. De evangeliën zijn een betrekkelijk oppervlakkige samenvatting. Zelfs dat is het niet, het is nog korter namelijk dan de samenvatting. Het is een verzameling anekdotes. Oké, episoden, prettige klinkt, uit het leven van de Heer Jezus. Waarvan Johannes zei, ja, als ik ze allemaal moest opschrijven, dan dat zal niet gaan. Maar het is allemaal van de buitenkant beschreven, wat Jezus deed enzovoorts. Ik bedoel, daar staat dan nog wel, hij ging de berg op om te bidden, maar wat hij dan bad, ja, dat wordt niet verteld. Maar ja, waarom ook? Daarvoor hebben we de psalmen. Dit bijvoorbeeld. Want daar gaat het over, hè? Dat is de essentie van de psalmen. Wij worden geconfronteerd met het gemoedsleven, is dat een Nederlands woord? Driemaal letterwaarde. Oké. Met het gemoedsleven van de psalmist, in vele gevallen natuurlijk David, maar het heeft betrekking op de Heer Jezus Christus. Dat is de essentie ook van Psalm 23. Dat zeg ik omdat dat een beroemde psalm is. Die van de Heer is mijn herder. Maar wie zingt dat, wie zegt dat eigenlijk? Dat is de Heer Jezus. Ja, ik merk dat het niet algemeen bekend is. Ik schrik er altijd van zulke waarnemingen. Dan drinkt het ineens nog maar door. Dat weten ze helemaal niet. Wij moesten laatst, ik weet niet waar ik nou weer verdwaald was, maar wij moesten laatst ergens het Onze Vader bidden. Nee, en de, ja, nee, het onze, ja, dat ook. Maar de psalm werd voorgelezen, geloof ik. En toen was het, al ging ik door een dal van diepe duisternis, toen kwam de tekst erbij te denken, ja, dat ken ik. Zo zingen we, het staat ergens in een van de liederen, naar aanleiding van psalm 23. Maar in mijn Bijbel staat niet door een dal van diepe duisternis, hoor. Er staat in je zangbundel, maar niet in de Bijbel. In de Bijbel staat een dal van schaduw des doods. Maar ze hebben dus dat hele begrip dood en doorheen de dood hebben ze weggeredeneerd. En er zal wel een reden voor zijn, want David ging toch niet dood? Nee, maar het gaat ook niet over David. Het gaat over de Heer Jezus. En dat is het nou juist. Oké, bedekt. Maakt deel uit van de verborgenheid. Maar niettemin, dat is wat het is. Het gaat over de Heer zelf. Nou goed, en dat is met deze dus ook zo. En dat verklaart de hyperbole. De overdrijvingen, zal ik maar zeggen, in de tekst. Strekt veel verder dan Davids beleving. Alleen Davids omstandigheid en beleving is de aanleiding voor het schrijven van deze psalm. Goed. Ik riep, vers 4. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. Ik moet erbij zeggen dat dat natuurlijk pas gebeurde in zijn opstanding. Waarbij de laatste vijand niet gedaan werd. Althans wat hem betrof. De dood namelijk. Ja. En hij deed overwon degene die het geweld, Hamas. Die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën is dat, hè? Hebreeën 2, ja. Want baren des doods, daar komt hij. Baren des doods. Ja, het is een lied, het is poëzie, het is ook, zijn dus metaforen ook. En baren zijn golven. En daar hoef je niet echt een Duitse of Oostenrijkse psychiater voor te wezen. Om te weten dat de zeeën, de wateren en de watervrees beelden zijn van de dood en van de doodsangst enzovoorts. En daarom heten het baren des doods. Ik bedoel, men heeft dan in het water geen vaste grond meer onder de voeten. En men weet, nou verdwijnt men. Hier is geen hoop meer, enzovoorts. Toch heet het, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Hij zou er namelijk in en uit gaan. Er doorheen. Dat staat er dus ook, hè. Ook in Hebreeën 2 trouwens. Baren des doods hadden mij omvangen. Er wordt altijd vergeleken, niet alleen met verdrinking, maar ook met de afgrond, de dood, de diepten, de banden des doods, het zeewier, zeggen de commentatoren dan. En waarschijnlijk is dat juist, ja. Je zal er maar, nee, dat zie je anders alleen maar in films, ik weet het, maar toch wel. Want baren des doods hadden mij omvangen, beken, maar beek is in modern Nederlands een understatement, het gaat om een waterstroom, hè? Nog steeds water. Beken, Belials, verschrikte mij, en Belial, dat heb ik eerder geloof ik al eens verteld, dat staat voor nutteloosheid. De wereld is vol met nutteloze dingen, het houdt ons dagelijks bezig. De media staan er vol mee met dingen die wij zo nodig moeten weten, maar die volstrekt nergens toe dienen, ze houden ons bezig. En dat is de bedoeling. Om de verwarring in stand te houden en je aandacht, gedachten te richten op andere dingen, enzovoorts. Zo, dat zijn de duivelse methoden. En het begrip diabolos, diabolos, de dooreenwerper, is daar synoniem mee natuurlijk, hè? Verwarring enzovoorts. Nutteloosheid. Beken, Belials. verschrikte mij. Hier heet het banden der hel omringde mij, zoals gezegd. Letterlijk zou dat het zeeweer moeten zijn of zoiets. Het is banden van de onderwereld. Omringde mij. Dan kom ik niet meer los. Strikken des doods. Nog een keer dan. Strikken des doods. Wat is natuurlijk hetzelfde is als banden der hel. Strikken des doods bejegenden mij. Als mij banger was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En hij hoorde mijn geroep. Dat kwam in zijn oren. Mijn geroep kwam in zijn oren. Ik zal u Hebreeën 5 lezen. Hebreeën 5. Waarover de Heer Jezus staat in vers 7. Die in de dagen zijns vleeses. En nou komt er een tussenzin vandaar. En de hoofdzin gaat pas verder in vers 8. Bij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. De rest heb ik in mijn Bijbel tussen haakjes gezet. Voor het gemak. Die in de dagen zijn vleeses gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hoezo heeft hij dan geleden? Nou, dat is die tussenzin. Die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Staat een eindje verder in de zin, maar het staat er wel. Die gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen, geofferd hebbende. Het is een lastige zinsconstructie, maar lees het maar een paar keer. Zijn gebeden en smekingen worden dus beschouwd als offer. En een offer is een gave, een aanbieding, offerte. Omhoog, staat in je woordenboek, zeg ik altijd. Omhoog. Als je naar beneden wat geeft, in rangorde bedoel ik, dan heet het niet een offer. Maar als je naar boven wat geeft, dan is punt 1, die daarboven heeft het helemaal niet nodig. Die heeft alles al, toch? Maar je geeft toch wat en het heet een offer. Staat in je woordenboek, een offer is aan een hooggeplaatste, geef je iets. Hij heeft het niet nodig, maar het is een blijk van onderwerping, van onderdanigheid. Dat heet een offer. Van God staat het toch ook. Hij kan met mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende. Hij heeft alles al. Het is genade dat wij hem mogen dienen. Maar niet omdat hij het nodig heeft. Dus omdat het onze levensinhoud geeft. Lijkt me belangrijk genoeg hoor. Maar toen maar. Hij heeft dus gebeden geofferd. De gebeden der heiligen heet het reukwerk. Staat in Openbaring. Maar toen maar. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Moet ik nou nog vragen, maar waarvoor bad hij dan? Om verlossing uit de dood. En dat is gebeurd, uiteraard. En eigenlijk stond het al in hoofdstuk 2, maar goed. Maar hier gaat het over, hier wordt even in een klein tipje van die sluier opgelicht. Van de gemoedsgesteldheid van de Heer Jezus. Dat is tamelijk zeldzaam in het Nieuwe Testament. Maar in de psalmen is dat gebruikelijk. Dat is de normale gang van zaken. Feitelijk in alle psalmen. Zie. En hier wordt dus beschreven zijn nood. Dat komt vanwege zijn afhankelijkheid. En vanwege dat hij zelf als mens daar niets aan kon doen, daar machteloos in stond. Wij komen natuurlijk terecht bij de bekende vragen. Maar ja, dat schiet nooit op, ik kan het niet elke keer doen. Maar de bekende vragen, maar hij was toch God en ik kon er toch wat aan doen. Dan zeg ik ja, dat hij er wat aan doen kon, geloof ik wel. Maar dat betekent het einde van zijn missie. Omdat hij dan eventueel van zijn goddelijke vermogens eventueel gebruik zou maken. Hoe, weet ik ook niet. Maar waar het over gaat, dat is dat we hier de Heer Jezus zien in zijn menselijke hoedanigheid. Dat is wat hij voor alle praktische doeleinden was. En de rest is academisch, daar hou ik me niet mee bezig. Ik vind die hele verdere discussie daaromtrent, vind ik onzin. Op aarde was hij mens. Hij had zich ontledigd van zijn godheid enzovoorts. Nee, ik heb het echt zo geleerd. Mijn vader formuleerde het anders, maar hij heeft het me wel zo geleerd. En hij zei, en niet alleen aan mij, maar ook in het publiek. Hij zei, de verzoeking van de Heer Jezus, de bekende verzoeking in de woestijn, hoe het heet, had maar één doel, namelijk dat hij van zijn goddelijke hoedanigheden zou gebruik maken. Alsnog terug zou halen. Indien gij Gods zoon zijt, dan heeft het niet gedaan. En dus voor alle praktische doeleinden, dat hij God is op aarde, ja, dat is theorie. Wat wou je ermee zeggen? Wat maakt het uit? Hij was mens, dat maakt wat uit, en hij was een profeet. En dat hij krachten, tekenen en wonderen deed, enzovoort. Ja, dat is de profeet. Dat doen profeten nou eenmaal. Heb je dat nog? En dat is wat Petrus zegt. Hij was een man gods, Handelingen 2. Hij was een man gods. Oudtestamentische term voor een profeet, toch? Sinds Elia of zo. Hij was een man gods. En God heeft tekenen onder u betoond in tekenen en krachten welke God door hem gedaan heeft. Kortom, niet in eigen kracht. Ik ken u dat lied nog, dat paaslied, het bekende paaslied. Daar juicht één toon, daar klinkt één stem. Er is een versie in omloop die zegt, hij rees uit graf door eigen kracht. Maar het is wel gecorrigeerd hoor. Hij rees uit het graf door vaderskracht, heet het dan. Ik weet niet waar die correcties vandaan komen en wat ouder is en jonger. Maar die laatste versie is goed. Dat was niet door eigen kracht. Dat was verhoring door God van het gebed. Waarbij ik u meteen moet zeggen dat dat gebed, en dat heb ik ook geleerd van huis uit, dat dat gebed een gebed was waarbij een beroep gedaan wordt op Gods beloften. Niet ik heb het zelf verzonnen, wilt u het alstublieft doen. Het is eer u hebben beloofd, wilt u het alstublieft doen. Niet omdat men twijfelt zozeer, hoewel, het is menselijke emotie, angst, is normaal. En dus drukt men zich zo uit en zegt tegen de Heer, maar ondanks alles, en ik vertrouw op uw belofte. En dat is wat de Bijbel ook zegt, maar dan moet je een paar bladzijden omslaan, daar staat dat hij die weggegaan is, zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft verdragen, de schande verdragen, om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist waarin de weg zou leiden. Alleen dat maakt de weg niet makkelijker. Of zo. Maar we moeten er toch doorheen. Met alle menselijke emoties. En ik herinner mij ineens, want soms schiet me van alles te binnen. Ik herinner mij ineens de protocollen, dan wel handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen, hoe die dingen maar heten. En daar wordt gesproken over de mensheid van Jezus. Ja, een bladzijde ervoor over zijn godheid hoor, maar goed. Maar de mensheid van Jezus, en waaruit blijkt dat? Waar lezen we dat dan? En waaruit blijkt dat? En een van de argumenten is, met schriftverwijzingen, omdat hij angst had. Dat zijn menselijke emoties. Of dit een goed argument is. Och. Ik begrijp dat men veel argumenten nodig heeft, omdat in de kerkelijke dan de theologische traditie de persoon van de Heer Jezus Christus altijd ter discussie gestaan heeft. Is hij mens of is hij God? En dan krijg je iets als 100% mens en 100% God. Ja, dat kan dus niet. Want meer dan 100% bestaat niet. Je moet alleen eerst zeggen, waar hebben we het over? Over zijn leven op aarde? Of zoals we hem nu kennen, sinds zijn opstanding? Want alle schriftplaatsen die hem benoemen als God, als openbaring van de Godheid op enige wijze, zijn allemaal schriftplaatsen. Kan iedereen nakijken. Zijn allemaal schriftplaatsen die betrekking hebben op de opgestane Jezus. Dat is dus de Christus, maar opgestane Christus is een pleonasme. Natuurlijk, ja. Logischerwijze. En van hem staat, hij is het beeld Gods, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij draagt alle dingen door het woord, het krachtige woord van God, enzovoort. Kortom, Christus die het beeld Gods is, heet dat. Hebben jullie die nog? Maar er staat nooit over zijn leven hier op aarde. Echt niet. Integendeel. Gek, hè, hoe snel men kerst vergeet. Zijn vernedering. En daarna nog verder vernederd tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. Maar wat je hier even leest in Hebreeën 5, begrijp je me goed, Hebreeën verwijst constant naar het Oude Testament en trekt de sluier weg van allerlei schriftplaatsen die misschien onduidelijk zijn, om voor de hand liggende redenen, maar ze worden toegelicht. Het begint meteen in hoofdstuk 1. En het begint ook meteen met, nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Niet daarvoor. Omdat hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Niet daarvoor. God heeft hem uitermate verhoogd. Dan was hij dus laag. En zo verder. En onder het aanhalen van allerlei schriftplaatsen, in hoofdstuk Hebreeën 2 wordt het dan Psalm 8. Wie is de mens? Ook zo'n verkeerd gelezen schriftgedeelte. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Nou, dat is de Heer Jezus. Niemand anders. Niet u, niet ik. Geen ander mens. Het is de Heer Jezus. Die gesteld is over de werken van Gods handen. Enzovoort. En Hebreeën 2 zegt dat. Zegt Psalm 8. Dat staat er letterlijk. Dat gaat over Jezus. Die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Uit Psalm 8 enzovoorts. Staat er allemaal bij. En vers voor vers, citaten uit het Oude Testament. En alles gegroepeerd rondom enkele teksten. Namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Uit Psalm 110. Die staat hier ook, Hebreeën 5, vers 5. En die andere is Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die staat hier ook, zelfde vers. Hebreeën 5, vers 5. Nou ja, en 6 dan, vanwege priesterschap wat daar genoemd wordt. En vanaf daar wordt teruggekeken en wordt gezegd, nou ja, daar gingen de dagen zijn vleesjes vooraf, waarin hij gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, geofferd heeft, met sterke roeping en tranen, schreeuwend en wel. Heb je dat? Nou ja, dat bedoel ik. Nou, en dat is waar Psalm 18, Psalm 18 over gaat. En dus 2 Samuel 22, vers 7, want daar waren wij, dacht ik. Als mij bangen was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem. Uit zijn paleis, paleis in de zin van God, de hoogverhevene, de allerhoogste, in een paleis. En mijn geroep, namelijk mijn geroep, kwam in zijn oren. Let op, geroep, met sterke roeping en tranen enzovoorts. En wat er dan beschreven wordt, is dat de hele schepping overhoop komt te liggen. Nou ja, toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels beroerden zich. Dat is de aarde trouwens, maar fundamenten des hemels. Ik zal het u eens een keer uittekenen, als het zo te pas komt. En daverden, omdat hij ontstoken was, rook ging op van zijn neus. U weet hoe het is met adem. Kijk maar eens naar een bokswedstrijd. Voordat die jongens de klap uitdelen. Snuivend, briesend. Net als stieren dat doen. Dat kent u uit stripverhalen. Van die kringetjes zo uit de neus. Weet je, snuiven. Het geblaas van zijn neus. Zijn termen die in de psalmen vaker voorkomen. En aan sommige profetieën ook trouwens. Over de toorn Gods. Rook ging op van zijn neus. In de zin van vuur. Oordeel. En er staat er trouwens achter. En een vuur uit zijn mond verteerde kolen. Staat, als u mij, ik heb het niet nagekeken, maar volgens mij staat er gewoon stenen. Stenen. Vurige stenen. Men maakt er meteen kolen van. Maar ja, het is gewoon stenen. Steenkool. Kolen werden daarvan aangestoken, stenen. En hij boog de hemel, als het ware. En daalde neder. Boog de hemel als het ware naar beneden. Het daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten. En hij voer op een geroep, Gerub, uitbeelding van heerlijkheid. En vloog en werd gezien op de vleugelen des winds. Storm dus. En hij zette duisternis rondom zich tot tenten. Een samenbinding der wateren. Wolken des hemels. Van de glans voor hem heen werden kolen des vuurs aangestoken. De Heere donderde van de hemel. Wij barsten allemaal in lachen uit toen mijn zoon Jacob, een jaar of 8, 9 moet hij geweest zijn, het aan tafel moest voorlezen. Maar ja, de Heere donderde van de hemel. Ja. En de Allerhoogste gaf zijn stem, want de donder wordt sinds mensenheugenis beschouwd als de stem Gods. Dat weet u toch, hè? Ja. En er zond pijlen uit. De bliksem, zegt men dan. En verstrooide ze bliksemen en verschrikte ze. En de diepe kolken der zee. Hoezo klimaatverandering, denk ik dan, als ik het lees. Er gaat heel wat. Er gaat nog heel wat gebeuren ook in de toekomst. In dit verband natuurlijk. Want ja, de wraak van Gods kant moet ook nog komen. De toorn Gods. Als hij komt. In zijn wederkomst. Wanneer de zwaard uit zijn mond zal uitgaan en al dat soort dingen meer. Maar wat eerst beschreven wordt is natuurlijk de verlossing van David. Namelijk de verlossing van de Heer Jezus. Dat is zijn opstanding uit de dood. En het vervolg daarop, logischerwijze, is wat wij noemen zijn wederkomst. En ik weet, er zit een jaartje of 2000 tussen. Maar toch hoort het aan elkaar. Want dan is het Gods beurt. Eerst de opstanding van de Heer Jezus en daarna het oordeel over de volkeren. Alleen dat oordeel, oké, Peter zegt, God heeft geen haast, hij is langmoedig over ons, maar het gaat wel gebeuren. En hij beschrijft ook de ondergang van heel deze oude schepping uiteindelijk in 2 Petrus hoofdstuk 3. En zo is het maar net. Maar de opstanding van de Heer Jezus is wel degelijk het begin van een compleet nieuwe schepping. Dit is nog nooit vertoond. En daarmee veranderde dus van alles in de wereld en zeker in onze wereldbeschouwing enzovoort. Want dat betekent dat we niet maar tegenaan kijken tegen de dood met een eventueel hiernamaals. Hetgeen dan noodzakelijkerwijs daar beneden ergens is. Maar we hebben het uitzicht op een nieuwe schepping. En in ons geval zelfs de hemel. Maar toch maar, daar ging het me nou niet om. Het gaat om het principe wat hier beschreven wordt, dat God ingrijpt in de gang van zaken in de wereld als zodanig en op dergelijke wijze verlossing tot stand brengt. Verder moet gezegd worden dat als zo'n knaap van achter de schapen gehaald wordt en dan die reus moet verslaan enzovoort. En dan moet legeraanvoerder wordt en daarna een heel wereldrijk opricht enzovoort. Dat lijkt me toch niet iets wat zomaar Oké, misschien onderschatten wij die knaap achter de schapen, maar dat deden dan al zijn broers en zijn vader ook. Toch? Want ik blijf erbij dat het toch een koninklijke familie was, al hadden ze geen koningschap. Het was wel degelijk de erfgenaam uit het huis van Peres, uit Juda. De andere tak van de tweeling, weet u nog, uit Genesis 38. Het was niet zomaar iemand. Maar dan toch, hij was de jongste van het hele orgeltje, noemen we dat dan een kerkorgeltje, weet je wel. Ja. Hij was de jongste van het stel en ze waren hem zelfs een beetje vergeten. Dus ja, en hoe je dat ook keert of wendt, het is toch een wonder wat hem is overkomen. En dat zegt hij ook, maar dat, niet alleen in deze psalm, maar ook hierna in hoofdstuk 23. Maar goed, wij hebben het daar nog over de volgende keer. En zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen, leren kennen uit dit profetisch woord dat zeer vast is. We mogen leren verstaan dat deze oude geschiedenissen hun zijn overkomen en zijn beschreven tot voorbeeld van ons in onze tegenwoordige tijd, waarin wij leven op de grens van die tegenwoordige boze eeuw enerzijds en de toekomende eeuw anderzijds. Maar we danken u dat we als kinderen van u door het leven mogen gaan in afhankelijkheid van u. En de psalmist mogen nazeggen dat u onze verlosser bent, onze helper, ons hoofdvertrek, ons schild. Omdat we weten dat we uw eigendom zijn en dat u niet laat varen het werk uw handen. En daarom, Vader, we danken u dat we vanavond hier mochten zijn. En vragen u, in alle bescheidenheid, plant u dat woord, uw woord, in onze harten. Opdat het onze zielen zou zalig maken, zoals uw woord het zegt. En opdat het zij mogen tot verheerlijking van uw naam. Amen.